In de Bijbel Open kunt u luisteren naar een serie Bijbelstudies over het boek Jozua. Inleider is dominee P. den Butter uit Middelharnis. Vanavond aflevering 5. Jozua 2, de versen 12 tot en met 24. En ter inleiding van de Bijbelstudie zullen we deze versen met elkaar lezen. Jozua 2, te beginnen bij vers 12. Daar is Rahab aan het woord. Nu dan, zweert mij toch bij de Heere, terwijl ik weldadigheid aan uw lieden gedaan heb, dat gij ook weldadigheid doe aan mijn vaders huis, en geef mij een waarteken. Dat gij mijn vader en mijn moeder in het leven zult behouden, als ook mijn broeders en mijn zusters met alles wat zij hebben, en dat gij onze zielen van de dood redden zult. Toen spraken die mannen tot haar: onze ziel zij voor uw lieden om te sterven, indien gij lieden deze onze zaak niet te kennen geeft. Het zal dan geschieden wanneer de Heere ons dit land geeft, zo zullen wij aan u weldadigheid en trouw bewijzen. Zij liet hen dan neer met een touw door het venster, want haar huis was op de stadsmuur en zij woonde op de muur. En ze zeiden tot hen: gaat op het gebergte, opdat niet misschien de vervolgers u ontmoeten. En verbergt u daar 3 dagen, totdat de vervolgers weergekeerd zullen zijn, en ga daarna uw weg. Ook zeiden die mannen tot haar: wij zullen onschuldig zijn aan deze uw eed die gij ons hebt doen zweren. Zie, wanneer wij in het land komen, zo zult gij dit snoer van scharlaken draad aan het venster binden, door het welk gij ons zult neergelaten hebben. En gij zult tot u in het huis vergaderen uw vader en uw moeder en uw broeders en het ganse huisgezin van uw vader. Zo zal het geschieden, al wie uit de deur van uw huis naar buiten gaan zal, zijn bloed zij op zijn hoofd, en wij zullen onschuldig zijn. Maar al wie bij u in het huis zijn zal, dien zijn bloed zij op ons hoofd, indien een hand tegen hem zijn zal. Maar indien gij deze onze zaak te kennen zult geven, zo zullen wij onschuldig zijn aan uw eed die gij ons hebt doen zweren. Zij nu zeiden: het zij al zo naar uw woorden. Toen liet zij hen gaan. En ze gingen heen en zij bond het scharlaken snoer aan het venster. Zij dan gingen heen en kwamen op het gebergte en bleven daar 3 dagen, totdat de vervolgers weergekeerd waren. Want de vervolgers hadden hen al op de weg gezocht, maar niet gevonden. Zo keerden die 2 mannen terug en gingen af van het gebergte en voeren over, en kwamen tot Jozua, de zoon van Nun, en zij vertelden hem al wat hun wedervaren was. En ze zeiden tot Jozua: zeker, de Heere heeft dat gehele land in onze handen gegeven, want ook al de inwoners van het land zijn voor onze aangezichten gesmolten.
Vorige week eindigden we met de constatering dat Rahab door alles wat ze omtrent de God van Israël gehoord had tot geloof was gekomen. En dat dit geloof dat door de Heere in haar leven gewerkt is, haar gebracht had tot de keus om bij de Heere en bij het volk van de Heere te horen. Ze zei het weliswaar niet met dezelfde woorden als waarmee die andere vrouw, die eveneens uit het heidendom kwam, het gezegd heeft. Ik doel op Rut. Maar de keus van Rut was ook de keus van Rahab. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Dat het om echt geloof gaat, blijkt ons uit Hebreeën 11 vers 31. Daar staat: door het geloof is Rahab de hoer niet omgekomen met de ongehoorzame, als zij de verspieders met vrede had ontvangen. Die woorden zijn niet voor tweeërlei uitleg vatbaar. Iedereen in Jericho heeft van Gods daden gehoord. Op iedereen heeft het grote indruk gemaakt. Maar de meesten hebben zich op die boodschap niet bekeerd. Ze worden dan ook in het zojuist geciteerde woord uit Hebreeën 11 ongehoorzamen genoemd. En die ongehoorzamen zijn allemaal omgekomen. Maar Rahab kwam niet mee om. Kennelijk behoorde zij dus niet meer tot de ongehoorzame. Wat haar afkomst betreft hoorde ze er natuurlijk wel bij. Zij was ook een inwoneres van Kanaan. Zij lag ook onder het oordeel, want alle Kanaanieten moesten worden omgebracht. De maat van de zonde was immers vol. Gods geduld was uitgeput. En al te lang waren de gruwelen verbonden met de afgodendienst door hen bedreven. De tijd van de afrekening was gekomen en Rahab zou mee moeten omkomen. Maar toen zij de geruchten omtrent de God van Israël hoorde, bracht dat in haar hart meer teweeg dan bij haar volksgenoten. In haar hart ontstak God geloof. En in dat geloof koos zij. Zij werd gehoorzaam aan de roepstem die via het woord tot haar kwam. Op zich was dat al een groot wonder. De Heere gebruikte in haar geval dus niet eens een profeet om haar het woord van God op een zuivere wijze te verkondigen. Het waren alleen maar de verhalen die de vrouwen elkaar vertelden als zij bij de put kwamen om water te putten. En de verhalen die de mannen in haar herberg aan elkaar doorgaven. Misschien waren die verhalen ook nog niet eens helemaal waarheidsgetrouw. Niettemin, het was voor Rachab genoeg om een geweldige verandering in haar ziel te bewerken. Ze zag de goden van haar jeugd als volkomen ontoereikend. Het werd haar duidelijk dat er maar één God is, de God van Israël. Tja, een wonder was het dat dit met haar gebeurde. Waarom gebeurde het met haar? Was er iets in haar waardoor ze deze genade waardig was? Nee, in haar leven was niets. Beroep dat ze uitgeoefend had was ook allerminst een aanbeveling. Waarom dan toch zij, terwijl anderen voortgingen in hun heidens bijgeloof? Hier kan alleen maar gewezen worden op Gods vrijmachtige genade. En op Gods almachtige genade. Hij koos haar uit. En met zijn genadekracht ontsloot hij haar hart, dat van nature net zo gesloten was als het hart van haar stadsgenoten. Doordat Rachab ondanks haar heidense afkomst toch tot geloof is gekomen, is ze ook een profetie van wat er in later tijd zal gaan gebeuren als God zijn geest zal hebben uitgestort en als de grenzen doorbroken zullen worden en als de hele wereld het evangelie mag gaan horen. Dan zullen ze komen uit alle volken en naties die de God van Israël zullen aanbidden en die in de door die God geschonken zaligmaker Jezus al hun heil zullen zoeken en vinden. Dat het bij Rachab om echt geloof gaat, blijkt ook uit het feit dat het, om het met de woorden van de apostel Paulus te zeggen, een geloof is dat door de liefde werkt. Luister maar als zij aan de verspieders vraagt of ze in de komende strijd gespaard zal mogen blijven. En niet alleen zij, maar ook het huis van haar vader, haar moeder, haar broers, haar zusters, met alles wat ze hebben. Ze gunt het die familieleden allemaal dat ook zij in leven zullen blijven en dat ook zij de God van Israël zullen mogen leren kennen. Zij vraagt daarom of de gunst die zij aan de verspieders bewezen heeft resulteren mag in een gunst aan haar en haar familie bewezen. En dat is een duidelijk bewijs van de echtheid van haar geloof. Ze dringt er bij de verspieders op aan haar een duidelijke toezegging te doen. Ze vraagt een eed van hen. Ze vraagt bovendien een waarteken, een garantiebewijs. Want ze wil er zeker van zijn dat de verspieders voor haar veiligheid zullen instaan. Nu we op dit punt zijn aangekomen, kunnen we denk ik een paar vragen gaan beantwoorden die vorige week al bij ons opkwamen. Om te beginnen vroeg ik me toen af of Rachab, die door de hele Bijbel heen weliswaar de hoer genoemd wordt, op het moment waarop de verspieders bij haar kwamen, dat beroep nog altijd uitoefende. Eerlijk gezegd geloof ik daar niet veel van. Waarom niet? Als de Heere een mens een waar geloof geeft, geeft hij er altijd tegelijk de ware bekering bij. Geloof en bekering zijn onafscheidelijk. Die kunnen en die mogen we nooit van elkaar losmaken. Het is zelfs zo dat waar de een van die twee ontbreekt, ze allebei ontbreken. Ook al zou iemand iets anders beweren. Iemand kan namelijk wel zeggen dat hij gelooft, maar als uit de werken daar niks van blijkt, dan is het geloof een doodgeloof. En wat is dat dan waard? Welnu, als Rachabs geloof een echt geloof was en er is niets dat ons daaraan zou moeten doen twijfelen, dan is dat geloof vergezeld geweest van bekering. En dan kan ik niet anders geloven dan dat zij, toen zij innerlijk in het geloof de keus mocht doen voor de God van Israël, ze tegelijk in de weg van bekering gekozen heeft tegen de zonde. Ook tegen de zonde waarin ze tot op dat moment nog had geleefd. Iemand schreef dat mogelijk uit het feit dat ze vlas op haar dak te drogen had gelegd, zou kunnen worden geconcludeerd dat ze intussen al een ander beroep uitoefende. Ik weet niet of dat waar is, maar ik geloof wel dat Rahab niet langer als prostituee functioneerde, al wordt zij, ten bewijze van Gods grote genade aan haar bewezen, nog wel steeds de hoer genoemd. En dan de vraag naar de leugen. Want het was toch maar een leugen toen ze tegen de agenten van de koning zei dat de verspieders alweer vertrokken waren. Of was dat geen leugen? Hier wordt heel verschillend over geoordeeld. Er zijn er die het inderdaad houden voor een overtreding van het 9e gebod van Gods wet. Maar, zo wordt er dan soms ter vergoelijking aangevoerd, Rahab deed dit, maar het is haar eigenlijk niet helemaal kwalijk te nemen, want ze wist nog maar zo weinig van de Here en zijn dienst af. En bovendien, er is geen mens, er is ook geen enkel godvrezend mens die nooit eens een steek laat vallen. Jacobus schrijft, wij struikelen allen in velen. Moeten we de verklaring in deze richting zoeken? Dan is het geloof van Rahab dus vermengd geweest met zonde. Maar spoort dat wel helemaal met de getuigenissen uit Hebreeën 11 en vooral Jacobus 2? Jacobus heeft het over de werken die Rahab gedaan heeft. En die werken waren goed. Hoe is dat dan te verstaan? Er is nog een andere verklaring voor de leugen. Maar dan moeten we het woord leugen wel tussen aanhalingstekens zetten. Wat bedoel ik? Denk u nogmaals de situatie in. Rahab had aan de verspieders haar woord gegeven. Ze had hem met vrede ontvangen, had hen zelfs een schuilplaats aangeboden. Dat hield een belofte in. De belofte, ik zal voor jullie instaan. Ik garandeer jullie dat ik voor jullie veiligheid zal zorgen, zoveel als in mijn vermogen ligt. Toen kwamen die agenten met hun vraag. Wat moest ze doen? Tegen die agenten zeggen waar de verspieders waren en tegen hen eerlijk zijn en dan tegelijk haar woord aan de verspieders gegeven breken? Of moest ze haar woord aan de verspieders gegeven houden en zo bewijzen dat ze inderdaad betrouwbaar is en dan die agenten maar afschepen? Een moeilijk dilemma, een botsing van plichten. Twee geboden staan tegenover elkaar. En aan allebei die geboden op dezelfde tijd gehoorzamen, dat gaat niet. Dan moet er gekozen worden. En Rahab kiest. Ze kiest voor het houden van haar woord aan de verspieders. Tegenover hen wil ze betrouwbaar zijn, want hun leven staat bovendien ook nog op het spel. Is dit de juiste interpretatie, dan kunnen we eigenlijk ook niet meer van een leugen spreken, hooguit van een noodleugen. Maar dan blijft nog staan wat Gods woord in het Nieuwe Testament ervan zegt. En voorts, wij behoeven haar advocaten niet te zijn. Rahab heeft een veel betere advocaat in de Heer Jezus Christus. Ondertussen staan ook de verspieders voor een moeilijke beslissing. Rahab is gebruikt om hun leven te redden en ze beseffen dat dat verplichtingen tegenover haar schept. En nu vraagt zij of zij haar willen beloven dat ze gespaard zal blijven samen met het huis van haar vader. Maar kunnen de verspieders die belofte wel geven? Mogen ze dat doen? Uitdrukkelijk heeft de Heere bepaald dat Israël niemand van de Kanaanieten mag sparen. Deuteronomium 7, vers 2. Alle liggen onder de ban. Mogen de verspieders dan eigenmachtig een uitzondering voor Rahab maken? Toch voldoen ze aan het verzoek en ze geven haar hun woord. Ze beloven zelfs dat ze met hun leven voor haar zullen instaan. En hoe kunnen ze dat dan doen? Ze hebben gezien hoe de Heere in haar aan het werk is. Hoe de Heere deze vrouw wilde gebruiken om hen te beschermen. Om, zoals we lezen, weldadigheid aan hen te bewijzen. En dat zal de Heere vergelden. Daar zijn deze verspieders van overtuigd. Vandaar dat ze deze toezegging wel durven doen. Alleen, Rahab moet wel aan een paar voorwaarden voldoen. Doet ze dat niet, dan achten de verspieders zich ontslagen van hun beloften en zullen ze onschuldig zijn. Welke voorwaarden? In de eerste plaats moet Rahab over dit gebeuren zwijgen. Dit moet niet bekend worden. Vervolgens moet ze een scharlaken koord aan haar venster binden als herkenningsteken. En tenslotte moet ze er wel voor zorgen dat iedereen die ze uit het huis van haar vader zal willen redden, bij haar in huis zal zijn als de legers van Israël tegen de stad zullen optrekken. Rahab aanvaardt deze voorwaarden en als de afspraken gemaakt zijn, vertrekken de verspieders, zonder dat iemand in de stad het merkt. Dat gaat betrekkelijk gemakkelijk, want het huis van Rahab staat op de stadsmuur. Daardoor is het mogelijk dat zij via de buitenmuur vertrekken en dan ook onmiddellijk buiten de stad staan. Via dat koord, waar de verspieders het zojuist nog over gehad hebben, laat Rahab haar gasten neer. Ze geeft hen nog wel het advies om zich voorlopig een poosje schuil te houden in het gebergte, en dan zijn de verspieders verdwenen in het duister van de nacht. Rahab doet zoals ze beloofd heeft, ze bindt het koord aan haar venster. Wat zal er door haar heen gegaan zijn? Zo was er meer en meer van overtuigd geraakt dat de God van Israël met haar volk en ook met haar kwam afrekenen. Mogelijkheden om daaraan te ontkomen waren er niet, althans zij zag ze niet. Haar einde kwam naderbij. En toen was daar onverwacht die ontmoeting met de verspieders. En onverwacht kreeg ze gelegenheid om bescherming te zoeken bij Israëls God. En ze kreeg de toezegging dat haar leven veilig zou zijn. Wat een wonder. En nu? Ja, nu moet ze het helemaal in Gods handen overlaten. Nu kan ze er zelf niets meer aan doen. Nu moet ze vertrouwen op de gedane belofte. Kan ze dat? Als ze let op haar zondige leven, op haar onwaardigheid, rijst er twijfel in haar hart. Kan ze geen vertrouwen hebben, want wie is zij? Als ze echter let op de wonderlijke gang der dingen, dan kan ze het wel. Als God tot nog toe voor haar zorgde, zou hij het dan ook niet voor haar afmaken? Laat ze dan maar veel naar dat scharlaken koord kijken, dat de betekenis heeft gekregen van een onderpand, een garantiebewijs, een waarteken. Ja, over dat koord moeten we toch nog een paar dingen zeggen. Wat was dat voor een koord? Er zijn twee mogelijkheden. Het was een koord dat de verspieders bij zich hadden, waar zij in geval van nood zelf gebruik van zouden kunnen maken bij het uitvoeren van een opdracht. Of het was een koord dat Rahab al in huis had en dat misschien al aan haar venster hing. U zult er wel eens gehoord hebben dat er is gesuggereerd dat dit koord een soort uithangbord was. Een teken waaraan Rahabs beroep was te herkennen. Ik moet eerlijk erkennen dat ik moeite heb om dat laatste te geloven. Hooguit zou ik kunnen geloven dat het vroeger die functie had, toen Rahab dat bewuste beroep nog uitoefende. Maar met stelligheid is hier niets te zeggen. Misschien is het gewoon een stuk touw geweest, dat nu ineens een bepaalde functie kreeg, dat als waartekendienst ging doen. En tenslotte is het dat waarom het gaat. En dan de kleur van dat koord, scharlaken. Bij de kerkvaders vinden we al de gedachte dat dit koord door de rode kleur een heenwijzing is naar het scharlakenrode bloed van Christus. Is dat geoorloofde schriftuitleg? Dit wil ik ervan zeggen. Het staat vast dat de symboliek in Israël een grote rol speelde. Ook de symboliek van de kleuren. Dat blijkt wel als we erop letten hoe groot de plaats van de kleuren was in de tabernakel. En dat niet verzonnen door mensen, maar krachtens Gods eigen voorschriften. Ook de kleur rood kwam daar veelvuldig voor. En die kleur wees naar leven, verlossing, reiniging. Ongetwijfeld zijn de verspieders met deze gedachtegang vertrouwd geweest. We horen hen nadrukkelijk spreken over dit snoer van scharlakendraad. Wat speelde er toen door hun gedachten? Maar nog afgedacht daarvan, voor wie gelooft dat er niets toevallig gebeurt, is het ook duidelijk dat de kleur van dit reddingsmiddel voor Rahab door de voorzienigheid Gods is bepaald. En in dat licht bezien is het nog niet eens zo vreemd om in de rode kleur ook iets te zien van het reddingsmiddel dat God heeft gegeven voor zondaren, het rode bloed van de heiland. Rahabs redding uit het ten ondergang gedoemde Jericho is inderdaad een prediking van de redding die God aan zondaren geeft uit de verlorenheid en de ellendigheid van hun zondaarsleven. Een redding die er alleen is door wat de Heer Jezus gedaan heeft aan het kruis van Golgotha, waar hij zijn bloed gaf en zijn leven aflegde. Ten slotte keren de verspieders terug. Eerst hebben ze zich nog een aantal dagen schuilgehouden in het gebergte, want er werd op hen jacht gemaakt. Maar als het echter zo goed als zeker is dat het zoeken naar hen gestaakt is, gaan ze terug naar Sittim om daar aan Jozua hun ervaringen te vertellen. En ze kunnen aan hun relaas geen andere conclusie verbinden dan deze: voorzeker, de Heere heeft dat ganse land in onze handen gegeven, want ook zijn al de inwoners van het land voor onze aangezichten gesmolten. Kunt u zich voorstellen hoe deze tijding ontvangen is en wat de uitwerking ervan is geweest? Het kan niet anders, of Jozua is er ten zeerste door bemoedigd. Hij heeft beseft dat God al aan het werk is geweest in Jericho. En hier is in niets minder aan de hand dan de bevestiging van wat de Heere beloofd heeft, namelijk in Deuteronomium 2 vers 25. Te deze dagen zal ik beginnen uw schrik en uw vrezen te geven over het aangezicht der volken onder de ganse hemel, die uw gerucht zullen horen, die zullen sidderen en bang zijn van uw aangezicht. Het gaat letterlijk in vervulling. De Heere is een waarmaker van zijn woord. Dat was hij toen, dat is hij nu en dat zal hij altijd zijn.
Tot zover de Bijbel open. Dominee Peden Butter uit Middelharnis sprak vanavond over Jozua 2, de versen 12 tot 24. Volgende week hopen wij deze serie te vervolgen met het begin van hoofdstuk 3 uit het boek Jozua.